Gemeente, er is gevraagd de volgende mededeling te doen. Op verzoek van de familie delen we u mee dat in de leeftijd van 94 jaar is overleden Lubbert de Boer, wonende Rotholm 97. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande vrijdagavond 2 januari, 's avonds van 8:30 tot 8:30 in het rouwcentrum, terwijl de begrafenis zal plaatsvinden 3 januari op de begraafplaats De Vormt, waarbij vooraf in de Nederlands gereformeerde Jeruzalemkerk een samenkomst wordt gehouden om 2:30. De collecte vandaag is uiteraard de dankdagcollecte. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat op deze laatste dag van 2003, waarop we zijn samengekomen om u te danken voor al uw zorgen, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die ook in het afgelopen jaar getoond heeft dat hij nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 65, de versen 5 en 6. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. En wat er verder volgt, 65, 5 en 6. De schriftlezing gemeente is vanmorgen uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Micha. We lezen uit hoofdstuk 6, de versen 1 tot 8 en het hoofdstuk 7, de versen 14 tot 20. In aansluiting aan de schriftlezing zingen wij psalm 130, vers 2. We lezen dus Micha 6, vers 1 tot 8 en 7, vers 14 tot 20 en wij zingen psalm 130, vers 2.
Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen de twist des Heren. Mitschaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk, en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan, en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenkt toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde en wat hem Bileam de zoon van Beor antwoordde. En wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik de Heren tegenkomen en mij bukken voor de Hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heren een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? 7 vers 14. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uwer erfenis die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoog. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen het stof lekken als de slang, als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Ze zullen met vervaardheid komen tot de Heere, onze God, en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt.
Thank you.
woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Micha 6. Micha 6, de versen 2 en 3. Micha 6, vers 2 en 3, daaruit Gods woord, onze tekst voor vanmorgen. Hoort gij bergen de twist des Heren, mitschaders gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heere heeft een twist met zijn volk, en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de families Kuit Bakker van de Schroef 17 en Bakker Kramer van Ramswelle 15, die in de afgelopen dagen een schoonzuster verloren. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Op deze laatste dag van het bijna voorbije jaar, heren, op deze Urkerdangdag, brengt u ons samen in uw huis. U roept ons hier om voor uw aangezicht te verschijnen, opdat we ons rekenschap zouden geven van ons leven in het afgelopen jaar. Opdat we ook voor uw aangezicht zouden belijden wie u bent geweest voor ons en wie wij zijn geweest voor u. En zoals we hier bij elkaar zijn gekomen, heren, zijn we met z'n allen toonbeelden van uw langmoedigheid. U hebt ons gespaard en gedragen. En terwijl er in het midden van de gemeente en in de kring van families van de gemeente ingrijpende dingen gebeurden. En verdrietige, lege plaatsen zijn ontstaan. Mogen we in zijn totaliteit zeggen: u onderscheidt ons van zoveel in deze wereld die getroffen zijn door grote rampen, door oorlogsellende, door honger, door de geesel van de aids die zijn slachtoffers bij miljoenen telt. En terwijl we vanmorgen voor uw aangezicht komen, heren, zien we voor ons de foto's van degenen die getroffen zijn door de aardbeving in Iran. Horen we stemmen van mensen die als enige van een hele familie zijn overgebleven, beroofd ook van alle aardse goederen, zijn we getuigen van de verschrikkingen die er over deze wereld gaan. Tekenen der tijden, zoals uw woord ze noemt, voetstappen van de komende wereldrechter. Met die dingen ging u ons voorbij. En daarom alleen al, terwijl de einden van de aarde de tekenen van uw almacht zien en voor u vrezen moeten, hebben wij reden om uw aangezicht te zoeken in dankgebed. Maar terwijl dat zo in het algemeen van ons geldt, heren, weet u ook wel hoe verschillend we juist op zo'n morgen als vanmorgen in de kerk zitten. Met onze gedachten die zich vermenigvuldigen. En wat gaat het soms dan hard, heren? En wat belemmert het soms het luisteren naar wat u te zeggen hebt? Dan zijn er in ons midden die reden hebben om ook moedig hun dank te betuigen. Ze kregen zoveel. Begeerten werden vervuld. Verwachtingen werden bekroond. Maar ze zijn er ook in ons midden, voor wie het allemaal heel anders ligt. Er ontstonden lege plaatsen. Er kwam groot verdriet. De gebrokenheid van het leven in deze bedeling werd aan de lijve ondervonden. in huwelijk en in gezin, in de verhouding van man en vrouw en van ouders tot kinderen. U ziet ze in ons midden, Heren, die eigenlijk veel meer vragen meedragen dan dankbaarheid. Die er ten diepste moeite mee hebben dat u hun leven leidde tot op dit ogenblik zoals u het deed. En die daarom er heel ver van af zijn om u ootmoedig dank te betuigen voor alles wat u gaf. Omdat ze zoveel mis, omdat hen zoveel onthouden werd. En zo komen we voor uw aangezicht, Heren. Oud en jong, klein en groot. Met de dingen die we van elkaar weten of denken te weten. En met die dingen in ons leven waar u alleen van weet. En misschien een enkeling om ons heen die we vertrouwen. En u roept ons voor uw aangezicht. Om u dank te betuigen. Heren, daar hebben we voor nodig dat u ons onderwijst. En wat is het een voorrecht dat we daarom eerst naar uw woord mogen gaan luisteren. Opdat de dankbaarheid niet iets vanzelfsprekends is, maar opkomt vanuit de diepte van de verwondering. En opdat we ook met onze vragen en met onze moeite mogen beseffen wie u bent, voor wiens aangezicht we ons stellen. Wilt u daartoe ook vanmorgen met ons niet handelen nadat wij verdiend hebben, want dan kunnen we voor u niet bestaan. Dat hebben we gezongen, Heren, maar dat is toch ook zo. Geef dat we dat ook maar steeds meer gaan beseffen. Geef uw zegen aan uw dienstknecht. Die ook vanmorgen weer op deze plek die hem vertrouwd blijft. Met deze gemeente waaraan hij zich verbonden blijft weten. Voor uw aangezicht mag komen. Met al die dingen die er in de gemeente zijn. Om er uw aangezicht mee te zoeken. Om er mee op de plek te komen voor u. Waarin u op het hoogst verheerlijkt wordt. En wij op het diepst vernederd. Zegen ons, Heren. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. Geef de gemeente een open oor. En wilt u geven dat al onze gedachten gevangen genomen worden onder het spreken van u. En laat dat vanmorgen de boventoon mogen voeren, Heren, uw eigen woord. Opdat vanmorgen ook in ons midden opnieuw getoond mag worden dat het waar is dat u uw woorden legt in de mond van uw knechten. En dat u het zo zelf bent die spreekt, u die onze harten kent, onze levens overziet, die van alle dingen af weet en die ieder een eigen zegen wil geven, beschamend, vertroostend, vermanend, bemoedigend. Ach, het is u allemaal bekend, Heren. Waar het nodig is, omdat we nog onbekeerd leven, laat het vooral ook een bekerende zegen mogen zijn. Open daartoe uw woord. En open onze harten. En maak het goed zo. Vanmorgen hier in de kerk. Zoals u dat alleen maar kunt. Wil uw zegen gebieden, Heren, aan hen die dat bijzonder nodig hebben. Vanwege de bijzondere omstandigheden van hun leven, we denken aan alle rouwdragenden. We hebben vanmorgen ook een tweetal families genoemd die in de afgelopen dagen in rouw werden gedompeld door het overlijden van een schoonzuster buiten Urk. We vragen om vertroosting. Kon het zijn waar wij de omstandigheden niet weten, ook de vertroosting die in uw woord te vinden is. Het enige woord dat antwoord heeft op het geweld van het graf. We bidden u voor anderen die in rouw werden gedompeld. Er werden meer namen genoemd vanaf de preekstoel. We bidden u, Heere, om uw zegen voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Om uw zegen in het bijzonder voor hen ook die niet naar uw huis kunnen gaan omdat ernstige ziekte er in hun leven is. En grote zorgen maken dat ze niet buiten de deur kunnen komen. Erbarm u in uw grote goedertierenheid. Zegen de gemeente in haar geheel. Ook op de beide andere plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. En zegen onze hele samenleving vanuit het woord. Dat op zoveel plekken vanmorgen hier mag klinken. We smeken u al deze dingen niet omdat wij ze verdienen. Maar alleen uit genade om de verdiensten van Christus wil. Die zichzelf in het gericht van u gesteld heeft. Om de vloek van zondaren weg te nemen. En zondaren met uw zegen om zijnentwil te vervullen. Amen. De dienst van offeranden bevindt plaats, gemeente. U mag de Heere geven van wat hij u toevertrouwde in het afgelopen jaar. We zingen Psalm 105, de versen 4, 22 en 24. 105, 4, 22 en 24. In aansluiting aan de prediking zingen we Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En wat er verder volgt, 103, het zesde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is goed dat u vanmorgen hier gekomen bent en dat jij er ook bent. Het is namelijk zo dat ik vanmorgen in opdracht van mijn zender u en jou wat heb te overhandigen. Daar kijkt u misschien wat vreemd van op. Omdat we vanmorgen immers onze Urker Dankdag hebben. En op Dankdag kom je eigenlijk naar de kerk om wat te brengen. Offer te brengen aan hem toegezijd, zoals de ene psalm dat zingt. Genoopt tot dankbaarheid te verschijnen voor zijn heilige ogen om hem ootmoedig dank te betuigen. Het offer van een verbroken hart en van een verslagen geest. En ik kan me indenken dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten die, als ze terugzien op het afgelopen jaar, dat ook echt met een hart dat van verlangen daarna brandt, wilden doen. Hem ootmoedig dank betuigen, er was zoveel. Zoals ik me ook kan indenken dat er anderen in de kerk zitten die er wel zitten. Maar die zeggen, daar ben ik toch eigenlijk in de verste verte niet aan toe. Want als ik mijn leven van de afgelopen periode overzie, dan zijn we dan als samenleving voor rampen bewaard, zoals dat in het verleden wel eens heel anders is geweest. Er zitten er in ons midden die zware verliezen hebben geleden, ingrijpende, aangrijpende verliezen. Ik hoef dat allemaal niet in te vullen, u weet dat allemaal zelf nog veel beter dan ik. Maar vanmorgen, gemeente, ben ik gestuurd om u iets te overhandigen. Dat wil zeggen, niet iets dat bij u vandaan naar de Heere toe komt, maar iets dat bij de Heere vandaan naar u toe komt. En terwijl u misschien inmiddels een beetje nieuwsgierig bent geworden van wat u dan wel te wachten staat, zeg ik er meteen maar vast bij dat het niet zo leuk is. Dat het behoort tot dat soort dingen dat we liever niet ontvangen. Ik moet u en jou namelijk een dagvaarding overhandigen. Trouwens, die is ook voor mezelf bedoeld. Een dagvaarding om te verschijnen voor de rechter der ganse aarde. Misschien dat iemand denkt, dominee, vergis je je niet een beetje. Want dat is iets dat aan het einde van het leven plaatsvindt, dat weten we allemaal. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar wij behoren tot degene die op deze laatste dag van het jaar de levenden mogen zijn. U zegt, ik weet dat wel, dat ik voor de rechter van de ganse aarde een keer moet verschijnen aan het einde van mijn leven en dat ik dan mijn zaakjes op orde moet hebben. Gemeente, de Heere wil ons vanmorgen op deze laatste dag van 2003 voor zijn rechterstoel zien. Hij wil met ons spreken en nog een keer als u vraagt wie, dan zeg ik dat geldt vanmorgen iedereen hier in de kerk. De Heere heeft het immers in het woord dat ik vanmorgen te bedienen heb over mijn volk. En dat moet u in het licht van het Oudtestamentische spreken verstaan als het volk van het verbond. Dat wil zeggen, dat betreft de bekeerden in de kerk, maar ook de onbekeerden. Dat betreft de trouwen in het midden van de gemeente, maar ook de ontrouwen. Dat betreft de mannen en de vrouwen en de kinderen. Dat betreft de ambtsdrager op de preekstoel en de ambtsdragers in de kerkenraadsbank. Net zo goed als de vreemdeling die in onze poorten woont. Wij allemaal. Het zou kunnen zijn dat u nou schrikt. En dat u zegt, als ik geweten had dat dat de bedoeling was, dan was ik eigenlijk maar liever een deurtje verder gegaan. Of dan had ik me voor vanmorgen maar liever ziek gemeld. Misschien dat het u kan helpen. Als ik u mag zeggen, u mag daar in die rechtszaal ook uw eigen vragen aan de Heere stellen. U mag in die rechtszaal uw aanklachten tegen de Heere tot uiting brengen. U mag in die rechtszaal tegen de Heere ook zeggen dat u het niet met hem eens bent. En dat u ten diepste, na alles wat hij in het afgelopen jaar in uw leven heeft gedaan, boos op hem bent. Al zou je dat nog niet zo graag hardop tegen iedereen zeggen misschien. Dat mag vanmorgen allemaal. We zijn in de rechtszaal hier in de kerk en we ontmoeten de rechter van hemel en van aarde. En eerlijk, ik mag u bij voorbaat namens mijn zender die de rechter is zeggen. U mag tegen hem zeggen wat u zou willen zeggen. Ook al is dat niet zo mooi misschien. Ook al voelt u wel aan dat het eigenlijk niet kan misschien. Je mag het allemaal zeggen. Als u dan vervolgens er maar om denkt dat u vooral ook luistert naar wat hij tot ons te zeggen heeft. Wij horen in onze tekst, de Heere gaat met zijn volk in het gericht. Drie gedachten. Ten eerste zien we een huiveringwekkend schouwspel. In de tweede plaats zijn we getuigen van een wonderlijke wending. En in de derde plaats opent zich een genadig perspectief. De Heere gaat met zijn volk in het gericht. Een huiveringwekkend schouwspel. Een wonderlijke wending. Een genadig perspectief. Het is een heel merkwaardig schouwspel, gemeente, dat de profeet Micha ons tekent in het woord van onze tekst. Micha wordt namelijk door de Heere geroepen om een rechtszaak voor te bereiden tussen aan de ene kant de Heere, de God van Israël, van wie zijn volk beleidt dat hij trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen, zoals het elke zondagmorgen ook hier in het midden van de gemeente mag klinken. En aan de andere kant dat Israël, dat volk uit Abraham gesproken, het volk van Gods verbond, dat door de Heere is gekozen uit de volken, dat door de Heere is geroepen, geleid, verzorgd. Dat volk dat de Heere begenadigd heeft, zoals we dat samen ook al gezongen hebben voor de prediking. En het is duidelijk, de Heere is de aanklager en de rechter en Israël is de gedagvaarder. Daarmee hebben we nog niet het hele beeld voor ogen, zoals onze tekst ons dat tekent, gemeente, want er zijn in deze rechtszaak ook getuigen. En er zijn hele wonderlijke getuigen, dat zijn namelijk de bergen en de heuvels van het Judese bergland. Vandaar dat Micha geroepen wordt om deze rechtszaak voor te bereiden in een van de dalen van dat bergland, waar het volk als het ware in de vallei staat, terwijl om hen heen die bergen als getuigen oprijzen en daarboven die bergen, daar troont de Heere, de heilige Israëls. Het is ook wel duidelijk waarom de bergen tot getuigen worden opgeroepen. De bergen die in onze tekst worden genoemd, de sterke fundamenten der aarde, zijn in de Bijbel altijd weer iets van een bewijs van onvergankelijkheid, van het blijvende. Denkt u maar aan de oudejaarspsalm bij uitstek, die op Urk ook te begraven is, psalm bij uitnemendheid is, psalm 90. Eer de bergen geboren waren, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God, maar afgedacht van God die de eeuwige is. Zijn het vervolgens de bergen die de eeuwen verduren? Mensen komen, mensen gaan. Maar de bergen die staan daar maar en die bergen die zijn getuigen van het handelen van de Heere in het midden van zijn volk. Die bergen die hebben daar heel wat van gezien. Wat dan, vraagt iemand hier in de kerk. Als u uw Bijbeltje erbij houdt, dan kunt u in de versen 4 en 5 daar wat van lezen. Daar mag de profeet immers een paar dingen noemen van wat de bergen als getuigen aanschouwd hebben. En het eerste wat u dan leest is dat de profeet nog eens een keer beschrijft hoe de Heere zijn volk uit Egypte, het slavenhuis, verlost heeft. En hoe de Heere hen Mozes en Aaron en Mirjam heeft gegeven als de leiders van het volk. En hoe hij onder de leiding van die mensen dat volk verlost heeft met een sterke arm en met een uitgestrekte rechterhand. Hoe hij voor dat volk een pad door de zee heeft gebaand. Hoe hij dat volk verzorgd heeft in de woestijn waar ze dagelijks werden begenadigd met brood uit de hemel en water uit de steenrots. Hoe hij voor dat volk had gezorgd in eindeloos geduld. Hoe hij dat volk, zoals het ergens zo prachtig staat, als op arends vleugelen gedragen heeft. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere. Dat is een van de eerste dingen die de Heere noemt. En dan noemt de Heere nog een tweede voorbeeld uit de geschiedenis van zijn handelen met zijn volk. En dan heeft hij het over dat plan dat Balak, de koning van Moab, heeft gehad toen Israël het beloofde land zou binnengaan. En hij geprobeerd heeft dat volk tegen te houden door middel van die valse profeet Bileam die hij riep om het volk te vloeken. Stel je voor dat dat gebeurd was. Dat Israël door de vloek getroffen was in plaats van de zegen. En dat volk, het had het al zo vaak verbeurd, dat de Heere had kunnen zeggen, naar recht, ik laat ze nou maar aan Bileam en aan de vloek van Balak over. Maar de Heere had in zijn geweldige trouw en in zijn geweldige goedertierenheid de vloek in een zegen veranderd. En Mozes had het in zijn dagen wel mogen zeggen. De enige verklaring die daarvoor te vinden is, dat is, de Heere uw God heeft u lief. En vervolgens wijst Micha nog op hoe de Heere dat volk geleid heeft van Sittim naar Gilgal. Sittim, dat is die plaats daar in het Overjordaanse, waar het volk zich nadat God hen van de dreiging van Bileam had verlost, had vergooid in een orgie van hartstocht en seks en drank. Samen met de heidenen. Die op die manier moesten denken van die God van Israël, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Want het volk van die God, dat is eigenlijk als het erop aankomt precies hetzelfde. En terwijl de Heer alweer alle recht en reden had om dat volk voor zijn aangezicht weg te doen daarin zitten, had hij het bij de hand genomen. Had hij het volk gebracht aan de Jordaan. Hij had het pad door de Jordaan gebaand en het volk gebracht in Gilgal. Binnen dat beloofde land waar het verbond tussen de Heer en het volk vernieuwd was. Enzovoort, enzovoort, gemeente. Hoe de Heere aan dit volk dat land gegeven had, hoe hij de vijanden voor hun aangezicht verdreven had, hoe hij zijn wijnstok daar geplant had en het land was een land geweest overvloeiende van melk en honing en ieder had daar mogen zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom in de vrede en in de vrijheid en in de rust die God bereid had voor zijn volk en hoe dat volk elke keer maar weer zich naar de afgoden had gekeerd om hen te dienen met de gaven die ze van God hadden gekregen. En hoe de Heere op het noodgeschrei van soms maar enkelen in dat volk elke keer maar weer te hulp was gekomen en had bevrijd van de vijanden. En ondertussen stonden die bergen er maar. Als getuig. En je ziet als het ware die bergen getuigen, zo is het Israël. Zoals de Heer het zegt in zijn aanklacht. Zo is het, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoot. En waartoe had de Heer dat gedaan? Nou, ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk dat weten, want die kennen die psalm die we gezongen hebben vlak voor de preek, is het niet waar. Moet ik eerst de regel zeggen, dan zeggen zij de rest wel. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Maar komt er dan achteraan? Opdat het altoos hem zou vrezen. Dat hebben die bergen gezien, hoe de Heere gezorgd had en dat de Heere geleid had en dat de Heere zijn belofte vervuld had. Al die weldadigheden die zij vergeten hadden. Terwijl de Heere tegen hen zei, vergeet nooit één van mijn weldadigheden, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. En Israël, als u het boek van de profeet Micha alleen maar leest, gemeente, dan weet u wel dat het met het Israël in de dagen van Micha bepaald niet best gesteld is. Dan ontdekt u dat dat volk in de zonde leeft. In de zonde tegenover God, de God van Israël, dus in de verticale lijn. Maar ook in de zonde in de horizontale lijn, in de samenleving. De manier van omgaan met elkaar tussen rijken en armen, sterken en zwakken, en noemt u het zo verder maar op. Als je de profeet Micha leest, gemeente, en je zet het allemaal op een rijtje, dan komt er alweer een psalm naar boven, een stroom van ongerechtigheden. En als u het samengevat wilt hebben, dan moet u maar even kijken in het slot van het zesde hoofdstuk. Als Micha uit naam van de Heere moet zeggen, ze wandelen in de wegen van Agab. En dan kijk ik vanmorgen maar weer naar de jongens en meisjes hier in de kerk. En dan zeg ik, die weten het wel en die kunnen je straks thuis precies vertellen wat dat is. De wegen van Agab. Nou, dat is het minste van het minste, dat is het slechtste van het slechtste. En als je dan al bedenkt, gemeente, dat juist in de tijd van Micha de wegvoering in ballingschap van dat 10-stammenrijk onder Agab heeft plaatsgevonden, dat de Heer het van de aardbodem heeft weggevaagd. En dat er van dat huis van Agab al lang niks meer over is. En dat Samaria, de hoofdstad van Agab, al lang verwoest is. Dan zeg je, die mensen hebben er met een neus bovenop gestaan dat de Heer doet wat hij zegt, ook als hij met zijn bedreigingen komt. Ze hebben er niks van geleerd. Zoals iemand die voor zijn ogen ziet dat een van zijn vrienden verongelukt en de volgende avond zit hij weer in de kroeg zich te bezatten. Dat is het beeld dat ons getekend wordt van dat volk van Juda waarmee de Heere in het gericht gaat, gemeente. En dat volk van Juda, dat snapt er ook nog niks van. Want in vers 6 proberen ze dan van hun kant een antwoord te geven en zeggen ze, is het de Heere misschien er om te doen dat wij wat meer offers brengen? Wil de Heere misschien dat we wat meer bijdragen voor zijn heilige dienst? Zo op de manier van, nou ja, als het dat dan is, dan kan de Heere dat krijgen hoor, want dan schuiven we nog wel wat meer af. En ze zijn geïnspireerd door het heidendom, datzelfde vraag al klinkt die vanuit dat heidendom, de dienst van Moloch afkomstig is. Wil de Heere soms dat wij de eerstgeborene offeren voor onze schuld? Zoals Moloch dat vroeg, het oudste kind offeren. Moet dat dan misschien gebeuren? Is de rechter dan tevreden over ons? En dan komt van Gods kant dat vlijmscherpe woord met grote kracht, Micha 6 en wel vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God, die bergen die daar hoog oprijzen als beschuldigende getuigen En die de echo van de aanklacht laten horen. Gemeente, ziet u het voor u, dat huiveringwekkende schouwspel. De echo van die stem van God die dreunt en die door de bergen duizendvoudig wordt weerkaatst. Dat is de Heere. God die de ongerechtigheden gadeslaat. God die vonnis gaat vellen. En wie zal bestaan? Wij misschien? Maar dan trek ik vanmorgen meteen de lijnen maar door, gemeente, vanuit dit schriftwoord. Hier is een boodschap vanmorgen voor ons. Dat heb u natuurlijk al wel begrepen, dat de Heere op deze dankdagmorgen zegt: ik wil met u en met jou in het gericht gaan. En in het gericht gaan, dat betekent dat God zegt, ik wil eigenlijk afrekenen. En dan gaat het over onze handel en onze wandel in het afgelopen jaar. Nou, dat is heel eerlijk, gemeente, maar als de Heere dat nou vanmorgen tegen ons zegt en als de Heere ons vanmorgen voor zijn aangezicht daagt, blijft het hier van binnen bij u en bij jou dan zo rustig? Zitten er dan vanmorgen inderdaad mensen in de kerk die zeggen, nou ja, vooruit dan maar, dat zie ik dan wel. Ik zou niet weten waar ik me zorgen over hoef te maken. Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan. Als de Heere nou vanmorgen met ons in het gericht gaat, en hij doet dat, gemeente, op de manier waarop hij dat deed in het leven van die koning Belshazzar in de tijd van de profeet Daniël, die te horen kreeg dat hij God niet had gegeven waar hij recht op had. Je hebt misschien van alles en nog wat gedaan. Mooie dingen, goede dingen, prachtige dingen. Maar God zegt, heb ik van jou gekregen waar ik recht op had? Gemeente, als de Heere nou vanmorgen onze werken, onze gedachten, onze begeerten, ons bezig zijn, gaat leggen in de heilige weegschaal van zijn gericht, kunnen wij dan vanmorgen zeggen, we hebben in alles gewandeld en gehandeld naar het heilig recht des Heren. Zullen we dat nou nog eens op een rijtje zetten, wat er in vers 8 wordt genoemd door de Heren zelf? Wij moesten recht doen, dat wil zeggen beantwoorden aan de norm die de Heere heeft aangelegd. En u moet maar rekenen, gemeente, dat dat nog wat anders is dan al die dingen die in het debat over normen en waarden in Nederland aan de orde worden gesteld. Want dan is de norm dat God zijn rechten heeft buiten beschouwing gelaten, is het niet waar? Hebben wij de Heere gegeven waar hij recht op had? Misschien zit er een jongere die zegt, dominee, vul dat nou eens concreet in, wat is dat dan? Heel simpel, hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Heeft de Heere dat gekregen? Geef mij jouw hart. Waar de Heere recht op had. Dat is dat je recht handelt tegenover hem en dat je recht handelt tegenover de naaste. Kijk dat nou eens na. En als u zegt, ik zou er wel een voorbeeld bij willen hebben, mag ik het u aanreiken? We hebben net kerst gevierd. De Heere Jezus Christus. Paulus schrijft, die gezindheid, dat gevoelen, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd, vernietigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Gemeente, kijk eens. Kijk eens. Klopt. Dan dat andere woord, weldadigheid, liefhebben, weldadigheid. Er staat hier in de grondtekst een woord dat alles te maken heeft met trouw in het kader van het verbond. Dat je leeft naar de normen van Gods verbond en woorden. Hem liefhebben van ganser harte. U weet die woorden wel. Er mag op Urk zo vaak de dood bediend worden. U kent ze uit uw hoofd zoals ik ze uit mijn hoofd ken. De wereld verlaten, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is weldadigheid, liefhebben, gemeente. Leg er uw leven eens naast. Luister inderdaad die gestalte van Psalm 119. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Niet, dat is ook wel eens een keertje zo geweest, maar nog nooit. En dat ootmoedig wandelen met de Heere, dicht bij de Heere, terwijl je groot denkt van hem en klein denkt van jezelf, zodat anderen het ook kunnen zien, zoals in het leven van Noach het zichtbaar was, dat hij genade ontvangen had in de ogen van de Heere. En zoals het in het leven van Henoch zichtbaar was, dat hij wandelde met God. En zoals het in het leven van de gemeenteleden van apostel Johannes zichtbaar was, aan wie hij zijn derde brief heeft geschreven. En ik verblijf mij hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Gemeente, zou je dat nou gewoon eens willen nakijken vanmorgen? En zou je willen afvragen, is dat er inderdaad? En zegt u, dominee, maar maak je het nou niet wat al te strak en wat al te moeilijk? Nou, leest u vers 8 nog eens op na. Dit eist de Heere. Dit, klip en klaar. En dat mag hij toch, gemeente. Mijn tekst zegt vanmorgen, de Heere heeft een twist met zijn volk. Hij daagt voor zijn rechterstoel. En wie van ons, die dan rechtop kan blijven staan? Wie van ons moet er dan vanmorgen niet zeggen, Heere, alstublieft, doe dat niet. Ga niet in het gericht met mij, want dan kan ik voor u niet bestaan. Wie moet er dan op deze morgen aan het einde van het jaar niet bedenken zijn zonden en vervloeking? En dan het wonder, gemeente. Dan het wonder. Terwijl dat Israël daar met een gebogen hoofd daar diep beneden in de valleien staat. En eigenlijk denkt dat het alleen nog maar kan wachten op het vonnis des doods. Want wat moet er anders volgen na zo'n requisitoor? Na zo'n beschuldiging waar je geen antwoord op hebt? Blijft het vonnis uit. En ineens klinkt die stem weer. Het is dezelfde stem, maar hij klinkt heel anders, gemeente. Hij komt niet meer vanaf de hoge zetel van het gericht, waarop God troont daarboven de bergen en zijn stem dreunt zoals hij eens op de Sinaï dreunde. Die stem van God, die klinkt ineens heel anders. Vlakbij. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Probeer u zich dat nou eens voor te stellen, gemeente, in de beeldende taal van de oud-testamentische profetie. God die daar ineens niet meer troont, hoog boven zijn volk. Maar die ineens vlak naast zijn volk is gekomen. Dat volk dat niet meer de uitgestoken vinger van de rechter ziet. Maar de uitgestoken hand van een vader. Dat God ziet niet meer op de rechterstoel. Maar in de beklaagde bank. Daar word je toch stil van, gemeente? Daar word je toch stil van? Eerst al die aanspraak. O mijn volk. Dat zegt de Heer nou tegen dat volk dat hem zo op zijn hart heeft getrapt, gemeente. En u ziet hoe dat hart van God hier open gaat. Hij heeft alle recht en alle reden om ze te verstoten, maar hij doet dat niet. U hoort als het ware de liefde die worstelt om het hart van de ander. En dan die wonderlijke wending, gemeente, ineens in het spreken van God. Als hij zegt, getuig tegen mij. Met andere woorden, dat volk dat krijgt de gelegenheid om zijn aanklachten tegen de Heere in te brengen. Dat volk krijgt gelegenheid om zijn vragen aan de Heere te stellen. Zijn bezwaren over het handelen van de Heere aan hem bekend te maken. De Heere zegt, en u luistert natuurlijk ondertussen ook al voor uzelf. De Heere zegt, zeg nou eens. Waarin heb ik jou teleurgesteld? Zeg nou eens. Op welk punt heb ik in jouw leven niet gedaan wat ik beloofde? Zeg nou eens. Waarin heb ik jou onthouden? Wat je op grond van mijn belofte mocht verwachten dat ik je gaf. Zeg nou eens. Vroeg ik jou te veel? Gaf ik u te weinig? De Heere zegt, zeg dat nou maar eerlijk. Als het aan mij, de Heere, ligt dat het in de verhouding tussen jou en mij mis is gegaan in de afgelopen tijd. Gemeente, dat is nou nederbuigende goedheid. Dat is nou liefde die klaagt en die werft, omdat ze zo moeilijk verloren kan laten gaan. En u snapt nog wel, gemeente, dat hier de lijnen lopen naar ons op deze dankdagmorgen van het jaar 2003. Ach, gemeente, er zitten er in ons midden en ik kan me dat ook nog wel voorstellen als ik zo hier en daar wat gevolgd heb van dingen die er in het leven van de gemeente gebeurd zijn. Er zitten er in ons midden die in het afgelopen jaar geklaagd hebben. En ik kan me voorstellen dat er in ons midden zitten die op dit ogenblik eigenlijk zitten te zuchten. En dat er een jongere in de kerk zit die toen hij iets meemaakte zei van, is dat nou een God die liefde is? Het zou me helemaal niet zo vervreemden, gemeente, als er vanmorgen mensen in de kerk zitten die bijna stikken in de waaroms die er in hun leven staan. En die twijfelen aan de almacht van God en aan de trouw van God en aan de zorg van God. Mensen die, als ze heel eerlijk zijn, zeggen, ik vind dat ik de Heer het een en ander te verwijten heb. Dat ik de Heer het een en ander te beschuldigen heb. En wat zegt de Heere nou vanmorgen? Had je misschien helemaal niet verwacht, gemeente. Wat zegt de Heere? De Heere zegt, doe dat dan maar. Kom dan maar met je verwijten over mijn handelen in je leven. Kom dan maar met je beschuldigingen over wat ik je heb gegeven of juist niet heb gegeven. Zeg het maar tegen mij, zegt de Heere. En je krijgt de indruk dat het in zo'n sfeer wordt gezegd dat de Heere zegt, gooi het me dan maar voor de voeten. Mag toch helemaal niet zeggen de mensen dan soms, de Heere zegt vanmorgen, doe dat nou maar. Hij zegt immers in zijn woord dat je je hart mag uitstorten. Ook als het in dat hart stormt en ook als in dat hart de verwijten en de beschuldigingen en de vragen en de waarom zo levensgroot zijn. De Heere zegt, zeg het maar. Heb ik je te veel gevraagd in het afgelopen jaar? Heb ik je te weinig gegeven in het afgelopen jaar? Had je meer verdiend dan dat je van me gekregen hebt in het afgelopen jaar? Had je recht op wat anders? De Heere kijkt vanmorgen naar de jonge mensen hier in de kerk. En de Heere zegt vanmorgen tegen die jonge mensen, ik heb recht op je hart. Ik heb het je gevraagd. Dus meer dan eens heeft het geklonken hier van de preekstoel. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. En de Heere vraagt vanmorgen aan een jongere die nog altijd een gesloten hart heeft. Waarom heb je het nou niet gegeven? Zeg dat nou eens eerlijk. Is mijn dienst dat niet waard? Heeft de wereld je misschien meer te bieden dan dat ik je te bieden heb? Geef jij je hart nou inderdaad liever aan iemand anders dan dat je het aan mij geeft? En de Heere vraagt het vanmorgen aan een onbekeerde ouder. Waarom bent u ook in het afgelopen jaar onbekeerd gebleven? De Heere zegt, nee, zeg het nou maar eens heel eerlijk, ligt dat dan aan mij? En dan moet je het ook maar eens heel eerlijk hardop tegen de Heere zeggen als je dat stiekem altijd nog denkt. Heer, het ligt aan u, want ik wil het u wel geven, maar u wilt het blijkbaar niet hebben. Zeg dat dan maar. U met al uw waaroms. Zeg nou maar eerlijk tegen me, waarin heb ik het niet goed gedaan? Jij met al je ongeloof, zeg nou maar eerlijk waarom je vindt dat ik niet te vertrouwen ben. De Heere vraagt. Ligt het dan aan mij? Kan mijn dienst niet opwegen tegen wat de wereld je te bieden heeft? Kan de God van Israël niet opwegen tegen de afgoden van deze tijd? Stel ik dan te zware eisen en is het dan te veel gevraagd om mijn verbond en woorden als je schatten gade te slaan? Zeg dat nou maar. Doet God het niet goed? Zeg dat nou maar, en ik kan het nog een keer best begrijpen ook, als ik denk aan wat er hier en daar in de gemeente gebeurd is. En waar sommigen tot op de dag van vandaag middenin zitten. Ik kan me daar best in denken dat je dat wel eens denkt, maar de Heere zegt, zeg dat nou maar vanmorgen, want dat moet er eens een keertje uit. Zeg maar, Heere, u vergist u blijkbaar helemaal. Ik weet niet of er iemand is hier in de kerk die nog wat durft in te brengen. Maar we kunnen in elk geval de getuigen oproepen, gemeente. We kunnen de wanden van deze kerk oproepen, zoals in Israël de bergen erbij hadden. Hoe vaak heeft de Heere hier gesproken van zijn gunst? In het afgelopen jaar. Heeft de Heere hier genodigd om tot hem te komen? Heeft de Heere de liefde van zijn hart verklaard? En als de muren van ons huis, gemeente, als de stenen zouden kunnen spreken van de gunstbewijzen van de Heere. Hoort u de Heere vanmorgen? O mijn volk, proeft u in die woorden het hart van de Heere, gemeente, zijn liefdevolle bewogenheid. Ziet u vanmorgen wie de Heere is tegenover zo'n volk en wie dat volk is tegenover de Heere, gemeente. Is het niet zo dat we alle reden hebben om ons te schamen? Juist als we die goedheid van de Heere zien, die nederbuigende goedheid. En we beseffen dat hij zo langmoedig is geweest. En dat hij zo gezorgd en dat hij zo gezegend heeft. Dat hij onderscheid heeft gemaakt waar het niet was. Wat even ik naar voren boven Bam. Het zijn allebei plaatsen met de namen 3 letters, is niet waar? Ze liggen allebei buiten het paradijs, is het niet waar? Zeg dat nou eens. Moeten we dan niet eerlijk zeggen, gemeente, dat God zoveel kwaad met zoveel goed vergolden heeft? En dat we moeten zeggen, de Heere, hij heeft ons niks misdaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Hij heeft ons niet vermoeid, wij hebben hem vermoeid. Gemeente, dan is er zoveel reden vanmorgen om ons te schamen voor de rechter der ganse aarde. Maar dan is er nog zoveel meer reden om ons te schamen tegenover die God die zich in zijn nederbuigende goedheid zo naar ons overbuigt. En als je dat gaat zien, gemeente, tegen een goeddoend God gezondigd te hebben, gemeente, dan gaan vragen stillen. Dan gaan verwijten zwijgen. Dan gaat het schaamrood ons vanmorgen naar de kaken stijgen. Dan blijft er maar 1 vraag over. Deze vraag. O God, hoe is het mogelijk dat u zo'n mens als ik ben verdraagt? Hoe is het mogelijk dat u zo wilt zijn voor zo'n mens? En als we dan zo op onze plaats komen, gemeente, niet meer als rechthebbenden zoals de wereld meent dat ze alle mogelijke rechten heeft, maar als, alles verbeurd hebbende zondaren, die in diepe verootmoediging alleen nog maar hun rechter om genade kunnen smeken, dan zie ik het evangelie van het Nieuwe Testament ineens met een machtig perspectief door de kieren van deze oud-testamentische boodschap heen breken. Want dan zie ik die God nog een keer, gemeente, die zich in onze tekst zo diep neerbuigt en die van zijn hoge rechterstoel afkomt en afdaalt naar de diepte waar dat aangeklaagde volk is. En dan zie ik hem zelf in de beklaagde bank plaatsnemen. En dan hoor ik hem nog een keer zeggen: getuig tegen mij. Wie zie je dan in die beklaagde bank zitten? Dan zie ik in die beklaagde bank zitten, gemeente, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Mens geworden om ons mensen en om onze zaligheid. Die zich ter wille van zondaren in het gericht Gods gesteld en al de vloek van hen weggenomen heeft. En dan blijven er helemaal geen vragen meer over, gemeente, of ze stil. Ik heb u dat wel eens vaker verteld van mijn jong overleden bunschoten collega dominee Sterk. Die zoveel strijd heeft gevoerd en die zo met gebalde vuisten voor God heeft gestaan. Maar die toen hij dat ging zien, kwam tot het moment waarvan hij zei, in een heel persoonlijk bewogen gesprek, hij zei: Jaap, de vraagtekens zijn niet weg. De waarom zijn niet beantwoord. Waarom ik zo jong moet sterven en mijn jonge gezin moet achterlaten. Maar weet je wat er wel gebeurd is? Ze zijn allemaal verschrompeld. Achter de gestalte van de Heere Jezus Christus. Die zegt: ik ga u voor. Ziet u daar? Ook u die dacht, ik kan geen dankdag houden. Ook jij die helemaal geen dankbaar hart had, omdat je zei, ik heb veel meer te verwijten tegenover de Heere dan dat ik reden heb om hem te danken nadat je dacht. Op het moment dat je dat gaat zien. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar verschrompelen de vraagtekens. Daar stillen de waaroms. Zo'n God. Zo'n God. Die kan ik toch niet meer van kwaad verdenken. Zo'n God. Die kan ik toch niet meer van onrecht beschuldigen. Zo lief de wereld. Hij in het gericht, gemeente. En Micha's tijdgenoot Jesaja heeft er nog nadrukkelijker van geprofeteerd. De Heere heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Onze overtredingen heeft hij gedragen. En toen is hij ter dood veroordeeld, gemeente. Opdat doodschuldige zondaren in het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Mag ik de kerk zo eens even rondkijken? Lieve broeder en zuster, lieve jongeren, die in de kerk bent gekomen met een hart dat stormt. Met een hoofd vol vraagtekens. Met een stuk boosheid, een stuk verwijt, een stuk opstand tegen de Heere vanwege wat er in je leven allemaal aan de hand is. Maar ik vraag, heb je nou nog te klagen over de Heere? Heb je nou nog twijfels over zijn liefde, goedheid, wijsheid en zorg? Kom nog eens even mee naar de rechtszaal van Golgotha. Aan Daar zien we de rechter voor wie wij allemaal moeten verschijnen. Even dezelfde die zich tevoren om mijnent wil voor het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. En hij zegt, getuig tegen mij. En toen werd hij om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Toen was de straf die ons de vrede aanbrengt op hem, onze overtredingen. Weet u wat dat is, gemeente? Heb jij dat leren verstaan, jongeren? Dan vraag je niet meer of God wel liefde is. Dan zeg je met Micha, wie is een God als gij, die de ongerechtigheden vergeeft? Gij hebt al onze zonden in de diepte van de zee geworpen. En zijn de vragen dan opgelost? Nee, dan zeg je, Heere, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En dan vraag ik tenslotte, gemeente, is er hier nog iemand die met zijn zonden zit te houden? Want die mag hier de nodiging horen, kom dan en laat ons te samen richten. En als je zegt, ja maar dat kan niet leiden, want dat gericht van God, dan moet je luisteren naar het vervolg, al waren uw zonden rood als scharlaken. Ze zullen worden wit als sneeuw. Hier is de borg die schuld overneemt en betaalt. Voor eeuwig, gemeente, achter Gods rug in de diepte van de zee. We gaan vanavond dit jaar uit. Maar het maakt zo'n geweldig verschil, gemeente, wie onze schuld draagt. Want als u ze zelf draagt, dan komt u er niet mee klaar. En als u er niet van verlost wordt, dan komt u er eeuwig niet mee klaar. Maar vanmorgen mag ik u verkondigen een borg die de schuld overneemt en betaalt. En hij zegt, leg ze maar op mij. Bij hem raakt u ze kwijt, eeuwig kwijt. Bij hem leer je daardoor, zelfs na een jaar vol moeite en verdriet, dat eindigt met zorgen en met vragen. Toch, loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Zover het west verwijderd is van het oost, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Wie dat geheim leert, die zegt het, ongeacht de omstandigheden, loof de Heere. Mijn ziel. Amen. Wij willen samen danken. Genadige Heere, wat hebben we dan veel te danken. Wanneer we die onuitsprekelijke gave van u hebben leren kennen. Die u neerlegde in de kribbe van Bethlehem. Die u deed hangen aan het kruis van Golgotha. Die u gaf, plaatsvervangend voor zondaren, opdat wij niet zouden sterven, maar uw heerlijkheid zouden erven. O Heere, wanneer we die onuitsprekelijke gave van u hebben ontvangen in het geloof, dan hebben we uiteindelijk altijd reden tot dankbaarheid. Al moeten we tot onze schaamte beleiden dat we dat niet altijd zien. En als we die gave nog missen, Heere, dan kan er van alles in ons leven zijn. Maar het is maar een zucht en we raken het allemaal weer kwijt. En dan kan de echte dankbaarheid niet gevonden worden. Leer het ons met de apostel. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave, toen hij, die de rechter zal zijn, zichzelf vernederde, tot in de dood, ja de dood des kruises, toen hij tegen zich liet getuigen, toen hij het vonnis aanvaarde, toen hij de straf droeg. Heere, wanneer we hem nog niet kennen, wat zijn we dan arm? Geef ons dan dat we geen rust kennen. Dat we niet zo verder durven. Want dan dragen we onze eigen schuld met ons mee. En als we dan u moeten ontmoeten op die grote dag dat we daar zullen staan. De dag van ons sterven of de dag van uw toekomst, Heere Jezus. Dan hebben we op 1000 vragen niet één antwoord. En dan zullen we eeuwig, eeuwig arm en ongelukkig zijn. En juist wanneer we dat zien, Heere, dat u terwille van uw Zoon ook nog zoveel geeft. Dat u terwille van hem de zon hebt doen scheiden en de regen hebt doen neerdalen op zijn tijd. Dan is er zoveel reden om u te danken voor ons dagelijkse brood. Dat u ons gaf, terwijl er zoveel, en we bidden u voor hen, elke dag tekort kwamen. Dan hebben wij zoveel reden, Heere, om u te danken voor gezondheid die u gaf, die u liet, die u herstelde. Terwijl we u bidden voor hen, die de gezondheid moeten missen, en die zich misschien wel heel grote zorgen maken. Als het gaat om de vraag, hoe zal het nou in de komende maanden gaan? Dan komen wij u danken, Heere, voor ons dagelijks leven in gezin, op school, in ons werk. Terwijl we u bidden voor hen die geen gezin hebben, die eenzaam door het leven gaan, wie leven in dat opzicht gebroken is, die... Zoals toch verschillende van onze kinderen ook niet naar school kunnen gaan. Of die niet kunnen werken of geen werk meer hebben. Ik kom er u voor danken, Heere, dat u de vloot voor rampen hebt bewaard in het afgelopen jaar. En dat u hebt gegeven dat er gevist mocht worden. En dat het ook allemaal nog wat mocht gaan, soms zelfs toch ook nog heel goed. En we leggen onze zorgen aan u voor als het gaat om het komende jaar. Vroeger waren we afhankelijk van u, Heere, met betrekking tot de elementen en ook met betrekking tot de vis. Want als u ze niet doet zwemmen in het net, dan blijven onze netten leeg. Vandaag zijn we nog net zo afhankelijk, Heere, met al onze technische mogelijkheden die we hebben. Afhankelijk van u die de harten in Brussel moet neigen. En die de wegen moet banen om ons werk voor te zetten. Maar juist wanneer we zien wie u bent, wie u in de Heere Jezus Christus wilt zijn, dan kan er alleen maar dankbaarheid zijn voor wat u gaf. en een stil vertrouwen dat u ook verder zorgen zult. Omdat alle dingen in uw hand liggen en u nooit half werk zult doen. Dan komen we u voor danken, Heere, dat we kerk mochten zijn. En dat de gemeente hier zondag aan zondag gevoed mocht worden uit de bronnen van het heil en met het brood des levens. En waar twee dominees afscheid hebben genomen, toont u toch ook uw zorg doordat een ander zich heeft bereid verklaard om een roeping van uwentwege op te volgen en in de komende weken bevestigd te worden in het midden van de gemeente. Ook in dat opzicht geldt het dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. U bent dat waard, Heere. En u vragen we, laat uw woord zijn kracht mogen bewijzen. Laat het dat ook mogen bewijzen, ook op Urk. Ook in het leven van die jongeren die op een verkeersspoor terecht zijn gekomen. En anderen die dreigen in dat spoor te gaan. Opdat de kracht van het gebed en de kracht van uw geest bekerend mag werken tot een getuigenis van u. En opdat anderen met hun levenswandel mogen laten zien hoe goed het is om u te kennen en u toe te behoren. Heren, we naderen voor uw aangezicht met onze zorgen en met onze vreugde. Met wat u ons gaf en met ons gemis. Wij naderen voor uw aangezicht als alles verbeurd hebbende zondaren, die ziende op hun eigen rechteloosheid, alleen maar kunnen zeggen, uw trouw is groot. Het zijn uw barmhartigheden dat wij niet vernield zijn. Geef ons dan dat we met wat we van u ontvingen mogen leven voor uw aangezicht, tot uw eer, uit genade, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte 10e vers van Psalm 68, geloofd zij God met diepste ontzag, 68 vers 10. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, Gods onuitsprekelijke gave, de liefde van zijn Vader die hem gaf, en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, die die gave binnendraagt in het hart en in het leven van zondaren, zij met u allen. Amen.